1-2-1-2.
Hoe kun je dat nu spannend vinden?
Ja, omdat ik dan altijd denk dat, dat ik daar niet genoeg kan over vertellen. Als ik andere mensen over vertellen, dat is altijd zo interessant.
Maar ik dacht dat je zenuwachtig werd, omdat je dus een micro voor je...
Ah, nee, nee, nee. Nee, het is vooral over de inhoud.
Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Op algemeen verzoek zijn er nu postkaarten beschikbaar van deze podcast met inspirerende boekenquotes van wijze gasten uit drie boeken. Je kan eraan geraken op de website wimoosterlink.be. Quotes van onder meer Freek Braakman, Admiral Freebie, Leen de Marais, Roos Oosterlink. Mijn dochter heeft ook een wijze quote gegeven. Enfin, postkaartjes langs de achterkant, niet bedrukt. Je kan ze vinden op wimoosterlink.be. Daar kan je ook je e-mailadres opgeven om de nieuwsbrief in je mailbox te krijgen. Die heet Drie Dingen. Anja Daams is mijn gast in deze aflevering, geboren in 1968 en radiopresentatrice. Ze werkt al heel haar carrière voor Radio 2. Ze presenteerde jarenlang De Madammen. Ze was ook op televisie te zien. Daar presenteerde ze onder meer Herexamen en De Notenclub. Het was een periode waarin ze zich niet goed voelde. Dat vertelt ze straks in deze podcast. Anja Daams woont in Antwerpen, in Borgerhout. We gingen boven in haar bureau zitten. Ik op een stoel, zij op de rand van de tafel met uitzicht op de grote boekenkast met een schuifkast ervoor. We werden eerst vergezeld door een van haar twee katten. Daarna stuurde ze de kat naar buiten. Ik ging zeggen, stuurde ze haar kat naar buiten. Maar dat is ingewikkeld. Anja Daams vertelt hoe ze als kind een budget van de Sint kreeg om boeken te kopen. Hoe haar moeder over het verleden begon te praten door een boek dat zij haar gaf. Het gaat over een boek dat haar relatietips gaf over jezelf vinden op reis in India. In een boek en in het echt. Tijdens ons gesprek ontdekt ze een boek dat ze cadeau kreeg van een van haar collega-madammen. Het gaat over boeken uitwisselen met collega's dus. En opvallend, ze moet af en toe wenen als ze een zin in een boek leest. Woorden zijn voor haar heel belangrijk en komen soms hard binnen, vertelt ze zelf. Je kan meekijken naar haar boekenkast via de foto op de website wimoosterlink.be bij de show notes van deze podcast. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Anja Daams.
Ik heb dat ooit gezien in een winkel in Rotterdam. En ik dacht, als ik later ooit een huis heb, zo'n boekenkast wil ik ook. Want het was eigenlijk mijn droom als jong meisje om van deze kamer één boekenkamer te maken. Mijn docent was Ludo Abicht, vroeger op school. En Ludo, ja, zijn huis, of zijn living, stond echt vol boeken. En dat was eigenlijk heel fijn. Dus ik heb op het conservatorium gestudeerd. Ludo deed dan feestjes. En die kookte voor ons. En tegen 12 uur zei Ludo, mannen, ik ben hier weg. Zorg tegen morgen vroeg dat alles opgekuist is, dat de vaat gedaan is. Maar blijf van mijn boeken. Want ik weet al mijn boeken staan. En als er één boek weg is... Ja, en dan ging die bij zijn vriendin slapen en dan feesten wij verder in het appartement van Ludo Abicht.
Maar wacht, die gaf filosofie dan aan jullie?
Die gaf filosofie. Ik heb eigenlijk 6 jaar filosofie gehad van Ludo. Ik heb eerst toegepaste communicatie gestudeerd en dan ben ik naar het conservatorium gegaan en Ludo is meegegaan.
Het is jou gevolgd eigenlijk.
Of ik hem. Nee, als bij toeval, ja. Maar dat was heel fijn. En als ik dan in die woonkamer van Ludo zat, dan dacht ik, dat wil ik later ook. Maar ik wou ze niet beneden zetten, omdat ik niet graag had... Ik wou niet graag boeken uitlenen. Ik had heel veel schrik vroeger dat ik mijn boeken niet ging terugkrijgen.
Ja, terecht, ja, meestal.
Dat was zo het enige waar ik aan gehecht was, aan mijn boeken. En dus dacht ik maak een kamer apart. Maar nu ben ik aan het ontspullen in mijn leven. En ik heb de helft van mijn boeken al weggedaan. Ja, er zijn zowel lege plekken gekomen. Het zat echt vol. En ik heb de helft van mijn boeken weggedaan. Ja, en nu is nog waar ik echt geen afscheid van kan nemen, staat er nog.
Ja, en wat heb je gedaan met de helft die je weggedaan hebt?
Die staan nu bij mijn tante in de garage. En het grappige is dat zij er een paar boeken heeft uitgenomen en dat ze zei, zeg maar, dat zijn wel goede boeken. En dat ik er nu al 3 mee teruggebracht heb.
Ja, ze heeft je overtuigd dat het toch eigenlijk zonde is om ze weg te doen. Ja. Maar ja, Dat is dodelijk, hè, als iemand begint erin te kijken.
Ja, dus. Maar het zijn zo ook boeken van dingen die je bijvoorbeeld opzoekt op het internet. Zo, wat was dat? Gebruiken in ons dagelijks leven,
ah, ja.
Uitleg over feestdagen.
Ja.
Van die kijkboeken, zo de mooiste tuinen uit Europa of de mooiste kastelen. Ik dacht, dat doe ik allemaal weg. En ik wilde ook al mijn reisboeken weg te doen, maar ja, het gaat toch nog niet.
Reisboeken, ja.
Ja, okay. Daar, omdat je, dat zoek je ook op het internet, hè.
Ja, ja. Snap ik wel.
Ja.
Maar het is wel nog altijd een heel mooie boekenkast, hè. Het is zo mooi.
Ja.
En dus die blijft wel zo, dat gaat zo blijven wel. Alleen
wel.
Meer uitgezuiverd. Als
uitgezuiverd, daar. Want ik ben ook overgeschakeld op een e-reader.
Ah.
Ja, spijtig, hè. Ik vind het spijtig voor mezelf.
Maar waar, als je het spijtig vindt voor jezelf, waarom doe je het dan?
Omdat ik geen boeken meer wil. Ja.
Maar waarom wil je geen boeken? Vertel.
Waarom ik geen boeken meer wil, omdat... Ja, dat is vooral veel stof in huis. Ja. En ja, één keer om het jaar moet ik die toch eens allemaal eruit nemen. En, ja, maar ik vind het is spijtig, hè. Het is spijtig, want nu voor jou ook. En laatst moest ik voor een podcast iets vertellen over Nicky French. Dan neem ik die boeken nog eens vast. In het geval van Nicky French nu niet, maar andere boeken. En vroeger noteerde ik in mijn boeken. Of dan duidde ik mooie zinnen aan.
Ja.
En dat is heel fijn om nu zo nog eens een boek vast te nemen. En dan ja, naar die zinnen te kijken. En met een e-reader doe ik dat niet.
Doe je dat niet? Maar je kan
je
het
kan
wel.
Het, he, je kan het, hè. He. Nee.
Maar het heeft niet hetzelfde effect, hetzelfde fysieke effect wellicht.
Nee, het heeft niet hetzelfde effect, maar het is wel handiger. Als ik nu, wij zitten heel veel in Portugal, ik moet niet meer sleuren met boeken en boeken. Je kan ook 's avonds lezen zonder het licht aan te doen, je stoort niemand. Dus het is handiger in het leven, maar de geur en de romantiek van het lezen is wel weg.
Ja.
Ja.
Ik heb het gevoel dat boeken heel belangrijk zijn voor jou.
Altijd wel geweest, ja. Altijd. Van kinds af aan eigenlijk. Ik kreeg van Sinterklaas een budget. en dan ging ik naar de boekenwinkel. En in mijn gedachten, maar mijn moeder spreekt het tegen, in mijn gedachten was onze boekenwinkel in Geel een smal, lang winkeltje met boeken tot tegen het plafond en met een ladder waar ik dan moest opkruipen om een boek te kiezen. Maar mijn mama zegt dat helemaal niet waar is.
Fantasie.
Ja, maar zo herinner ik mij dat wel. Ik kreeg al zeer snel... Ja, ik wilde eigenlijk alleen maar boeken.
Huh?
Ik zat ook altijd in de bibliotheek in Geel. Ja. Ja, ja.
En dus je kreeg een budget van Sinterklaas.
Ja.
Dus, maar hoe was dan? De Sint kwam dan langs en gaf dan een envelopje met geld. Zo. Of
maar nee.
Was dan...
Maar nee, maar ik dacht, stel dat kinderen naar deze podcast luisteren. Ik werk voor Radio 2, hè. Heel de familie moet het aankunnen. Nee, ik kreeg gewoon geld van mijn moeder.
Oké. Okay. Okay. En dat kon je dan, wat kon je dan één boek mee kopen of twee, weet je
nee,
nog?
Nee, ik, ja, in mijn gedachten kreeg ik ook voor gigantisch veel geld boeken. Maar dat is allemaal niet waar.
Waarschijnlijk niet. Nee. En wat, weet je nog wat je daarmee kocht?
Nee.
Waar dat waren wel kinderboeken dan?
Nee, ook niet. Nee, want ik ken niks van jeugdliteratuur. Dus ik weet ook niet wat ik daarvoor kocht. Eén boek herinner ik mij nog wel, en ik vind het spijtig dat dat weg is. En dat is een boek over seksuele voorlichting. En als je nu de boeken over de jaren 70 bekijkt, dan staat dat boek daar nog altijd in. Op de cover stond zo een familie, echt belachelijk, die helemaal naakt in de tuin aan een tafel zat.
Wat?
Vader, moeder en twee kinderen. Ja, maar ik vond dat een geweldig boek. Daar stond echt ook alles in.
Ja.
Daar stond ook in hoe er gevreeën werd. Zo een man die op een vrouw lag. Dat was het enige standje. Hè? Allee, ja. Maar daar stond echt alles in wat ik wilde weten.
Zeg, kunt jij een beetje, want het is wel Radio 2 publiek ook, en voor een breed publiek dat hier.
En dan kreeg ik dus van de Sint.
Ja, oké. Okay. Uw verhalen gaan hier wel alle richtingen uit. We gaan vlug naar die boeken gaan, mijn beste idee.
Ik dacht, we gaan een diepgaand gesprek hebben.
Ja, tot zover. Drie boeken.
Ja.
Waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben, zo heet het. Wat is jouw eerste boek?
Wacht. Ik vind nooit dat mensen boeken moeten gelezen hebben. Dat is heel vaak dat ze mij vragen van... En geef mij nu eens drie boeken waarvan jij vindt dat iemand ze moet gelezen hebben. Ja, dat kan je niet zeggen, want ik ben ik en jij bent jij. En jij staat anders in het leven. Jij hebt andere interesses, jij voelt anders. Maar ik heb gewoon drie boeken gekozen die op een bepaald moment in mijn leven wel iets met mij gedaan hebben.
Okay.
En dat vind ik belangrijker dan wat moet je gelezen hebben.
Absoluut.
En Ja, een van die boeken is een boek van Marianne Frederiksen, Anna, Hanna en Johanna. Ik heb er wel een paar van haar. Als je bij de F, want ze staan alfabetisch, mijn boeken. Hè? Dus als je bij de F kijkt, ik heb er wel een paar van haar daar. En in de BIP heb ik er ook nog een paar gelezen. Wat staat daar nog? Volgens Maria Magdalena. En, dat kan ik niet lezen van hier. En de poes ligt op mijn schoot, dus ik kan niet bewegen.
Ja, oké, geen probleem. Ik zie
zie je ze daarboven, ja. Waarom heb ik dit gekozen? Het gaat over 3 generaties vrouwen. Ik vond het heel mooie verhalen. Vraag mij niet meer waar het over gaat, want het is te lang geleden. Maar ik geef ook altijd de boeken door aan mijn moeder, die de boeken dan leest. En ik herinner mij nog, mijn mama heeft dit boek gelezen in Portugal. Ik zie haar nog zitten in de zetel en ze is over haar leven beginnen te vertellen toen ze dit boek gelezen had. Van wist je dit al over mij en wist je dat al over mij? En ik vond dat heel mooi, want dat is het verbindende aan literatuur ook. Hè, dat je daarover begint te praten, dat je begint na te denken over jezelf. Dat is voor mij de functie van lezen. Dat vond ik toen heel mooi. En ik denk dat het Anna is, het jongste personage, dat nogal opgesloten zat in zichzelf. En ik voelde mij toen ook zo op dat moment in mijn leven. En er is een passage, is het nu bladzijde 60? Ik weet het niet meer. Ik heb het toen wel aangeduid. Ik had het moeten opzoeken vooraf. Yes, yes. Waarin een verhaal verteld wordt over een prinsesje dat eigenlijk altijd op een rots gaat zitten en niet uit zichzelf geraakt. Zij, ik begin weer te weren als ik het... En ze komt een prins tegen en ja, ze geraakt niet uit die rots. En ik voelde mij toen ook zo. En ik heb daar toen een kunstwerkje van laten maken. Ja. En ik vond dat zo herkenbaar en zo mooi.
En welke periode, zeg in die periode, wanneer heb je dat dan gelezen?
Toen ik eigenlijk heel veel op televisie kwam, die periode.
Ja.
Dus dat was, wanneer was dat? Eind 1900. eind jaren 90.
De 19e eeuw?
Ja. Eind jaren 90, 2000, heb ik het gelezen. En ik voelde mij toen ook zo...
Maar hoezo, ja. Wat bedoel je nu? Ik voelde mij ook zo...
Ja, opgesloten als... in een rot, zo.
Wat betekent dat?
Weet je bent een publiek figuur of zo. Je bent bekend. Ik was daar ook nooit mee bezig geweest. Mensen hebben een idee over jou. Maar ik voelde mij wel heel eenzaam. Zo van, zien mensen mij graag omwille van wie ik ben? Of heb jij schrik van katten?
Nee, helemaal niet. Sorry. Maar ik ben allergisch. Dus ik moet een beetje oppassen. Sta niet erg. Maar daarmee schrokken toen ze op mij kroop.
Ah ja. Ja, en ze doet dat normaal niet.
Nee, maar
alleen
niet
bij mensen die allergisch
zeer,
zijn.
Zeer aantrekkelijk.
Ja. Okay. Ik voelde mij blijkbaar toen ook zo heel... Ik raakte niet uit mijn rots, ik zal het zo zeggen. Ik voelde mij heel eenzaam in mijn emoties, in mijn zijn, in mijn... En ik weet nog dat ik dat voor mijn verjaardag... Dat ik dat met mijn verjaardag gekregen had. En ik heb toen die tekst voorgelezen, hier op het terras, voor heel veel vrienden. En ik ben zo beginnen wenen. Wacht, ik ga de kat even weg doen. Kom, Minneke.
Sorry, kat.
Ja, nee.
Sorry, poesje.
Mini, kom.
Maar,
kom,
een beetje
kom.
Zijn,
ja. Mini, kom.
Ja, sorry, poes.
Oh, ja.
Sorry, poes.
Ik hoor het.
Het speelt mij, ja. Oké.
Ja.
Sorry, ja, zeg eens. Dus, wat je aan het
dus ik voelde mij toen heel... Ja, ik kan dat niet uitleggen. Ja, heel eenzaam in mijn emoties. Heel erg alleen staan met mijn gevoel.
Wat was dat van dat van een verjaardag?
Ja, dus ik had toen een... het is spijtig dat ik haar naam niet meer ken. Een keramiste. Ik was naar een tentoonstelling geweest van een keramiste in Beveren, ergens. En ik vond dat zij zo mooie werken maakte. En ik had haar die tekst gegeven en ik had haar gevraagd van... Kan je daar voor mij iets van maken? En ze heeft zo 6... werkjes gemaakt die je tegen de muur... En ik
beeldjes.
Heb beeldjes zijn het niet. Zijn, ja, schilderijen heet dat ook niet. Hè. Hoe heet dat? Ja, 6...
Keramieke plaatjes,
ja, plaatjes.
Zo tegen de muur?
Ja. Kan ze wel eens gaan zoeken, hoor, straks. En ik weet dat die toen hier... Op mijn verjaardagsfeest, hier op het terras, heb ik die gekregen. En ik heb toen die tekst voorgelezen en ik ben toen weer zo beginnen wenen. En voor andere mensen was die tekst helemaal niet zo belangrijk als voor mij, natuurlijk. Ja, omdat mensen ook niet wisten dat ik zo eenzaam of zo leeg was van binnen. Ja, en vandaar dat boek altijd iets bijzonders voor mij gebleven
en
is.
En vooral dat, dus vooral dat, ja, dat beetje sprookje dat erin zit, dat is
dat
vooral, dat symboliseerde heel hard hoe dat jij je voelde.
Wie ik was en hoe ik mij voelde. Ja.
En dus, wacht, bij de prinses... is er dan dus een prins die haar als het ware verlost of zo, als ik het goed begrijp?
Nee, eigenlijk of nee, niet. Toch niet. Het is eigenlijk, ze blijft eigenlijk op haar rot zitten. Wacht, ik ga het eens zoeken, hè. Ja, hier, dat is het. Ja, het is 195, ja.
Zonder?
Ja, dus zonder het te willen bleef het meisje vluchten naar haar grot en hem pijn doen. Maar elke keer als ze naar buiten kwam en zag wat ze had aangericht, werd ze geplaagd door een schuldgevoel. En toen trouwde ze en leefde nog lang en gelukkig. Ja, dus nee, het kwam niet goed. Nee. Ja, nee, ja, ja. In plaats van dat ze... zo was het. Ze ging altijd op die rots zitten... en dan kwam er een prins en ze voelde zich uitverkoren, maar in plaats van dat zij naar de rots ging, voelde ze dat ze de rots had meegenomen. Ja. Hij was er altijd.
De rots was er, bleef
de rots
altijd.
Was er altijd, ja. En ja, hij was er altijd. En zodra ze verdrietig werd of bang, kon ze er naar binnen vluchten. Ja. Ja, dat vond ik heel mooi toen.
En is... de evidente vraag. En is de rots er bij jou dan ook nog altijd? Of is
nee,
dat op dat moment
nee,
zo
nee.
veranderd?
Ja, nee, natuurlijk niet. Door de liefde te vinden, door Fred. Ja, is er natuurlijk... ja, heel veel verandert in mijn leven. Maar ik blijf er wel bij dat ik denk dat de mens fundamenteel alleen is. We komen alleen op de wereld en we moeten alleen gaan. Ja, dat denk ik wel.
Dus ja. je had toen ook geen... Enfin, dus je zei van, die eenzaamheid, die door een relatie te hebben dan,
ja.
veranderde dat dan ook? En was dat eigenlijk, was dat beter? En veranderde de situatie helemaal, als ik het goed begrijp?
Ja, een relatie heeft er niks mee te maken, hè. Maar ja, door Fred nu is de luchtigheid in mijn leven gekomen, ik zal het zo zeggen. Ja, het licht, is de room opgeklopt. Zo, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, is er lucht in mijn leven gekomen?
Ja.
Licht en blijheid,
ja.
Ja. En dat was er toen niet.
Zeg, en... want dus je spreekt van het sprookje, hè,
ja.
van de prinses,
ja.
maar je zei eerst dat het gaat over drie generaties
ja.
vrouwen, hè, en dat jouw moeder eigenlijk over zichzelf begon te vertellen,
ja.
doordat je dat boek aan haar gegeven had. Zo, hè. Dat was toevallig, of dat was bewust dat je dat wou doen gebeuren, of dat was toevallig?
Nee, toevallig.
Okay.
Alle boeken die hier staan, heeft mijn moeder ook gelezen. Dus ik kocht de boeken, ik koop de boeken en ik geef ze dan aan mijn mama.
Ja.
Ja. Dus nee, als bij toeval. Dus hier mama, ik heb het gelezen, hier, voilà, het is voor jou.
Ja.
Ja.
En betekent dat was dus bijzonder dat jouw moeder begon te vertellen
ja.
door dat boek. Dat,
ja.
dat was daarvoor dan niet, begrijp ik, toch?
Nee, waarschijnlijk zal dit boek bij haar ook van alles losgemaakt hebben en zal zij ook beginnen te reflecteren zijn. En dacht ze van, ja, die hebben wel gesprekken met elkaar, die personages in het boek. Hè. En zal zij gedacht hebben van, misschien is het wel belangrijk dat ik dit en dat nog vertel. Ja, en ja, zo is dat gebeurd.
Zo schoon
ja,
dat dat via een
ja,
boek
ja,
gebeurt.
Ja.
Dat openzet of zo.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja, natuurlijk, ik zeg het, dat is voor mij wel een beetje de functie van lezen. Ik vind het heel fijn als vrienden hetzelfde boek gelezen hebben en dat we daar kunnen over praten. Zo. Dat is ook altijd bij bepaalde vrienden de vraag, en wat heb je nog gelezen? Ja, ja, dan moet ik dat noteren. Zo, dat is zo standaard. Waar zijn jullie naartoe geweest? Joost en Christophe zijn zo vrienden. Waar zijn jullie naartoe geweest en wat hebben jullie nog gelezen?
Ja. Dat is belangrijk, hè? Zo vrienden
ja.
die dat vragen.
Ja.
Of zo.
En die u ook voeden.
Ah, ja.
Albrecht Wouters is een goede vriend van mij. Albrecht leest heel veel en heel veel van de titels die hier staan. Vooral de Engelse dan, ja, die zijn van hem.
Ja. Ja. Dus Albert is een collega van bij Radio 2.
Ja, was hij.
Ja.
En is een studiegenoot van mij. We hebben samen aan het conservatorium gezeten. Dus ik ken hem eigenlijk al 100 jaar. Hij is ook de Peter van ons dochter.
Okay.
Dus hij komt hier wel vaak. En heel veel, er zijn ook veel cadeautjes van Albrecht bij die hier staan. Dan gaat hij zo naar de boekenwinkel en dan zegt hij, ik heb nog iets voor u. En soms is er compleet naast. Maar die hier, Sander Marai bijvoorbeeld, die heb ik leren kennen door Albrecht.
Sander Marai, ja.
Hier, McEwen, dat is ook Ian zo. McEwen, ja. Dat is ook van Albrecht.
Boetekleed van Ian en van Sarai. Marai was waarschijnlijk Gloed, dat er staat, of niet? Nee,
ja, Gloed, ja. Heel mooi. Ik herinner mij dat zo'n beetje de Louis Couperus van waar is hij nu weer? Ja, ik vond dat heel mooi. Ja,
okay.
Dat deed mij wat denken, geloof ik, aan Extase van Louis Couperus. Ook zo die ingehouden vuur. Zo. Ja.
Zo grappig, je schuift nu zo een deel van de kast open en is er zo een hele nieuwe wereld die ontstaat.
Ja. Boven zit de poëzie trouwens. We beginnen op de tweede schap bij de M.
Maar ik heb het gevoel dat dat boek van die Freerichsen, dat had echt bijna... Ja, dat voelt alsof dat zo belangrijk is voor jouw leven, maar zo alle, en die twee dingen apart, zo van naar jouw moeder toe, maar ook familie, maar ook zo voor jezelf. Zo,
maar voor mijn leven, dat weet ik nu niet.
Okay.
Maar ik vond dat toen wel een heel mooi boek. Ja. Het bewijs is ook dat ik nog andere boeken van haar heb. Ik heb er nog gelezen, denk ik, uit de bibliotheek. Ja, dat was op dat moment in mijn leven zo wel, dat ik dacht, dit heb ik nodig.
Ja.
Ja.
Je zei dat je als kind van de Sint geld kreeg om boeken te kopen. Maar weet je nog wanneer zo die liefde voor boeken begonnen is? Is dat door dat er thuis veel boeken waren? Werd dat gestimuleerd thuis?
Ja, mijn ouders die waren lid. Ik weet, dat was zoiets. Dan moest je elke maand een boek bestellen. Hoe heette dat nu weer?
Van ECI.
Ja. Ja. Maar die deden dat nooit, dus er stonden allemaal verschrikkelijke Konzalik-boeken bij ons. Want als je niks bestelde, dan kreeg je een Konzalik-boek, hè? Ja.
Dat was het model, het verdienmodel van ICI, ja.
Denk ik zo, ja. Maar mijn mama, die las wel graag. Mijn mama, maar hoe is dat nu gekomen? Ik ben vrij vroeg naar de academie gegaan. En dan voor de dictieles en de voordrachtles moesten wij gedichten gaan zoeken. En vandaar dat ik dan veel in de bibliotheek zat. Ik weet het niet,
nee. De
liefde voor het woord. Ik denk dat het ook een soort van ontsnappen was of zo. Ik, in het middelbaar voelde ik mij niet zo goed in mijn klas. Nu zou ze dat misschien pesten noemen, ik weet het niet wat. Dus ik vluchtte heel veel naar de muziekschool. En ik vluchtte heel veel in literatuur. Dat was zo mijn wereld om te zijn. Ik heb dat nog, hè. Ik kan boeken lezen, vooral dikke boeken... En mij zo verwant voelen met een personage, dat ik na een half jaar mij afvraag van, hoe zou het er nu nog mee zijn? Ja. Destijds Het Puttertje, ik weet niet of je dat boek gelezen hebt.
Van Donna Tartt.
Ja, dat hoofdpersonage, dan dacht ik na een half jaar, hoe zou het er nu mee zijn? Ik hoop dat hem nog altijd op de goede weg is. Ja? Ja? Dus, maar dat is al sinds jongs af aan dat ik dat heb, dat ik denk van, ik hoop dat het goed blijft, dat het goed komt. Zo. Het hoofdpersonage draag ik altijd zo wel wat met mij mee. Zo.
Ja.
Dus dat, van jongs af aan is die liefde er gekomen. Ik weet niet hoe. We hadden er laatst nog een item over bij Radio 2. Dat mijn collega zei, maar alleen en lezen. Ik zeg, wanneer ga jij lopen? Vanavond. Ik heb geen tijd om te lezen, zei ze. Ik zeg, wanneer ga jij lopen? Vanavond. Ik zeg, jawel, op dat moment ben ik aan het lezen. En dat is, de ene sport graag, de andere leest graag.
Ja.
Ja, ik verlies mij graag in woorden.
Ja.
Ik ben daarom ook heel teleurgesteld. Ik vind woorden heel belangrijk. En ik ben heel erg teleurgesteld als mensen mij iets zeggen en het niet doen. Omdat mensen zeggen heel vaak iets.
Ja.
Ik ga dat voor u doen. Ik ga dit voor u meebrengen. En als mensen dat niet doen, dan, en dat kan maar iets klein zijn, hoor. Dan ben ik super teleurgesteld. Omdat ik denk, dat is de kracht van het woord. En het leven heeft mij geleerd dat daden eigenlijk veel belangrijker zijn dan woorden. Maar ja, ik heb dat moeten leren. Omdat ik woorden zo... Omdat ik zo verlekkerd ben aan mooie zinnen en ja, omdat ik zo ontroerd kan zijn door een mooi woord.
Mm-hmm.
Ja, hebben mensen mij vaak teleurgesteld door niet te doen wat ze zeiden.
Ja, omdat de woorden zo belangrijk zijn voor je. Amai. Oké, mooi. Ludo Abicht, zei je, die had dus al die boeken daar. Je hebt daar 6 jaar dan filosofie van gekregen. Heeft die jou ergens in een andere richting gestuurd qua boeken ook? Of weet, als je zegt filosofie of zo, of niet speciaal?
Och, Ludo is de laatste persoon die iemand in een richting duwt, natuurlijk. Ja. Ja, door Ludo staat dit boek hier.
Welk boek is het?
Mijn strijd, van Adolf Hitler.
Aha, Mein Kampf, ja.
Okay. Ja. Mijn buurvrouw zei, dat zou ik nooit in mijn boekenkast willen. Maar
en hoe komt, wat is de invloed van Ludo Abicht dat daar staat? Heeft hij gezegd van, je moet het lezen? Of,
Nee. Het is een heruitgave van een aantal jaar geleden. En wat er interessant is aan dit boek is dat in het begin van het... Want ik heb het niet gelezen hoor. Maar in het begin van het hoofdstuk staat er altijd de uitleg. Wordt gesitueerd in welke tijd het geschreven is. Wat hij er precies... Wordt het geïnterpreteerd, ik zal het zo zeggen. En wij deden toen een uitzending op de boekenbeurs met de madame nog. En ik had aan Ludo gevraagd om daar iets komen over te vertellen.
Ah, ja.
En vandaar dat het boek hier staat.
Dat nee.
Maar de cursussen van Ludo heb ik nog. De cursussen staan boven rechts.
Oh ja, ik zie ze daar, links. Ja.
die heb ik nog gehouden.
Ja.
Nee, Ludo heeft mij natuurlijk wel de liefde voor de filosofie. Maar kijk, dat is de basis. Hè. Wij zijn geen filosofen, hè. Maar Ludo leerde nu denken, hè?
Ja. Voilà. Okay.
Voilà.
Goed.
En dat, die liefde heb ik wel. Er zitten wel zo wat... De filosofie staat dus ginder bovenaan links. En ook zijn er een aantal schrijvers die praten over filosofen en die schrijven over biografieën. Hmm. Ja.
Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Jouw eerste boek. Marianne Frederiksson met Anna, Hanna en Johanna. Over drie generaties vrouwen. Wat is jouw tweede boek?
Ach, Ben je ervaren? Are You Experienced in het Engels van William Sutcliffe. Echt een hilarisch boek. Een dun boekje. Ik heb er zo mee gelachen. Omdat het zo de waarheid is. Dus een periode in mijn leven. Ik wist het allemaal niet zo goed. Ik had samengewoond met een vriendin. Die was gaan wereldreizen en die is getrouwd in Indië. En ik ging haar bezoeken.
Mm-hmm.
Op een moment in mijn leven dat ik dacht...
Wacht, is dat moment voor het moment van Anna en Johanna? Het moment dat je op televisie veel kwam?
Ja.
Daarvoor?
Ja. Nee, samen.
Samen?
Samen.
Oké. Ongeveer hetzelfde moment. Ja, okay.
Vroeger schreef ik er nogal eens het jaar in waarin ik het gelezen had. Ja, de tiende druk in 2001. Dus het moet ergens rond 2000 zijn.
Oké. Okay.
Ja. Ik moet even het verhaal vertellen. Het gaat over een jonge vrouw in Londen, denk ik, of ik weet niet waar, die naar Indië wil, die zichzelf wil gaan ontdekken. Maar om een of andere reden gaat haar reispartner niet mee. Op café komt ze een gast tegen die echt met haar naar bed wil. Eigenlijk, dat is het enige wat hem wil. En die daarom zegt, oh, Indië, interessant, ik ga met u mee. Dus ze reizen samen naar Indië. Hij denkt, we gaan daar eens goed van Bill gaan. Zij denkt, Indië. En hoe eindigt het eigenlijk? Zij gaat dan zo in een ashram en gaan zweven. Hij vindt dat verschrikkelijk en denkt, echt waar, het lukt mij hier toch niet, ik ga hier reizen. En die komt echt zichzelf tegen door echt tussen de Indiërs te zijn en echt eens het leven te zien zoals het is. En niet zoals een westerling naar Indië te gaan. En hij komt dus eigenlijk als een heel ander persoon terug, maar als zichzelf.
Wat?
En dat vond ik zo interessant, want ik ben dan ook een paar keer naar Indië geweest en ik heb dat daar ook gezien. Zo van die mensen die zo alternatief en we laten een stip op ons voorhoofd zetten en we gaan daar heel veel geld geven om daar onder koud water te gaan douchen en ik weet niet wat allemaal te gaan eten en een hele dag stil te zijn. En dan denk ik, ja, maar dat is zo gemakkelijk. Het leven is elke dag ergens proberen stil te zijn. En dat heb ik. En toen ik dan naar Indië de eerste keer ging, dacht ik van, ik heb geen ervaring en ik ben zo onnozel. En ik had in mijn rugzak ook allemaal veel te zware reisboeken gestopt. Dat doe je niet als je met een rugzak gaat reizen. En ik dacht, ik ben zo onnozel. En dan zag je die mensen daar echt zo alternatief. En dan zag ik die na een paar weken terug, dan hadden die zichzelf... Ja, zo stoont gebloot als het maar kan zijn. En die zaten daar echt te niksen in een prachtig land. En dan dacht ik, what a waste of time. Ja. En dan, ja, En vandaar dat ik dat zo hilarisch vond, omdat ik zo heel veel mensen tegengekomen ben die dachten van, we gaan de waarheid hier ontdekken. Ja. En de waarheid zit in u. En waar dat je ook bent ter wereld. Ja, als je de waarheid wil te weten komen over jezelf, moet je niet naar een ashram, of ashram is zeker in India gaan.
Ja. En was het voor jou, waren dat voor jou dan wel goede reizen? Allee, je vertelt van die jongen die dan in het begin dat helemaal niet wil. Maar was dat voor jou dan wel een leuke reis?
Daarin? Voor mij was dat een heel leuke reis. Elke reis is leuk voor mij. En ook omdat ik daar bij mijn vriendin kon zijn. Wij waren een hele lange tijd samen. Heel fijne gesprekken gehad. Heel interessante mensen ontmoet. Ik weet, op een gegeven moment was daar een vrouw. Nadja en Vinoet hebben een hotelletje in de bergen, in de Himalaya's. En er was een vrouw. En dat was echt... Oh, nu ben ik haar naam vergeten. Hoe heet ze daar? Eat, Pray, Love. Allee.
Ik zeg Julia Roberts, omdat die dat geschreven... In de film, het is Julia Roberts.
Dat was de iets wat alternatieve versie van Julia Roberts. Zo mooi. Zo mooi. Prachtige vrouw. Een Amerikaanse die daar in de berg gekomen wonen is. Ze had toen een kind van 3 jaar, dat later spijtig genoeg gestorven is... En ze kon kaart leggen. Ik geloofde daar eigenlijk niet in kaart leggen. Maar ik dacht, leg mijn kaarten eens. Maar die wou dat maar niet doen. Die deed dat maar niet. Ja. En de ochtend voor ik vertrok, kwam ze op mijn deur kloppen. En ze zei, ik zit boven als je wil, ik wil jouw kaarten leggen. En dat was toen dus ook weer de periode van tv. En als je dan zo één programma doet, dan komen er langs alle kanten mensen die... En we willen nog dat van jou en een nieuw programma daar en daar. En ik had eigenlijk niemand die mij begeleidde. Ik was eigenlijk opgejaagd, wild. Ja, ik wist het allemaal niet. En zij begint kaarten te leggen, maar zij zegt eigenlijk niks. Dus ze zegt, stel een vraag. En ik stelde toen vragen die belangrijk waren voor mij. Ik leg een kaart. Die kaart, dat staat daarvoor, zei ze. En ik heb mijn eigen antwoorden gemaakt. En toen ik naar België kwam, dacht ik, zo wil ik het en zo wil ik het. Ja. En dan denk ik, dat is eigenlijk een andere manier van communiceren. Hè? Als jij met iets heel erg zit en jij trekt een kaart en ik zeg, die kaart staat voor jou, ik zeg maar voor de vrijheid of ik weet niet wat. Allee. En je begint daar dan over na te denken, dan kom je tot je eigen antwoorden.
Ja, ja. Dus dat gaf... Die kaarten, zo dat abstracte wat zij vertelde over die kaarten wellicht, gaf een soort aanzet om voor jou structuur concreet, te maken van wat wil ik.
Om concreet na te denken over het antwoord op de vraag waarmee ik zat. Ja. En dat was het. En dan is zij weggegaan. We hebben elkaar nooit nog gezien.
En thuis, heb je dat dan ergens meer geweten wat je moest...
Het was over die bepaalde vragen. Hè. Als ik er nu over nadenk, had ik ze veel meer moeten leegzuigen. Maar dat waren toen... Waarschijnlijk nu banale vragen.
Mm-hmm.
Maar dat heeft mij toen wel geholpen, om een antwoord voor mezelf te formuleren.
Ja.
Ja.
Dus je hebt net zoals de jongen in het boek...
Jezelf
gevonden daar.
Ja. En dan was daar... een Duitse jongen. Die kwam daar elk jaar een half jaar, zogezegd, om rots te beklimmen. Oh, super nerveus, maar ik dacht, die komt hier elk jaar. Wauw, dat zou wel een grave gast zijn. Oh, wereldreis. Allee, zo. En dan zag ik die na een paar weken terug en dan zat hij daar zo stoned als iets. En dan dacht ik, allee jongen, kom toch niet elk jaar hier een half jaar zitten niksen. Ja.
Wauw. Okay.
Ja. Maar het is een super grappig boek, hè. Dus echt een super grappig boek. Het is dun en het leest super vlot, ja.
Dus je spreekt over de periode dat je voor televisie werkte. Mm-hmm. Je bent natuurlijk begonnen bij de radio, toch? Hè? Ja,
en
radio
altijd blijven
2,
werken voor de radio.
Blijven bij Radio 2.
Ja.
En wanneer ben je voor Radio 2 beginnen werken? Of voor de radio beginnen werken? Was dat tijd conservatorium?
Ja, mijn laatste jaar conservatorium was ik al voor de radio aan het werken. En ik werkte voor Radio 2 in Limburg... dat is echt de ijstijd nu. Ik had aan Sterrenwacht deelgenomen. En daar had ik Philippe Pletings leren kennen. Philippe Pletings presenteerde bij Radio 2 in Limburg. En ik mocht dan een item doen in zijn programma. En in mijn laatste jaar conservatorium startte Donna. En de ochtendontkoppeling van Radio 2. En ik mocht eigenlijk bij alle twee beginnen. Maar Donna wilde dat ik 1 april zou starten en ik moest mijn eindexamen nog doen. En dan heb ik voor Radio 2 gekozen, aha, ook omdat dat in de single was. En ik moest eigenlijk maar gewoon de deur open doen en ik was van het conservatorium bij Radio 2.
Voilà, dat is in hetzelfde gebouw, hè, in
dat
Antwerpen.
Hetzelfde gebouw, ja,
en
ja, was,
Donna,
nu niet meer.
Donna
ja,
is in Brussel natuurlijk.
Ja, was ja, toen in Brussel. Ja, is, ja, ja. Of allee, was in Brussel, ja. En dan heb ik voor Radio 2 gekozen, omdat zij wilde wachten tot 1 juli.
Ja, ja. En heb je... Dus je vertelt dat eigenlijk dat moeilijke, dat pas gekomen is door op televisie te komen.
Nee. Oh, nee. Ik ben altijd al een donkere puber geweest. Ja, ja. In mijn puberjaren dan, was ik altijd boos op mijn mama. Waarom hebben jullie mij op de wereld gezet? Zo, ja. Dus ik zag de zin van het leven niet. Ja, nee, ik ben altijd een denker geweest. Zo.
Ja, zo. Ja. Maar wat je vertelde van televisie, van zo het... De aandacht, of de verwarring die de aandacht
ja,
creëerde?
Ja, weet je wat het, ja, het rare, en ik denk dat er veel mensen zijn, hoor, die iets op een podium doen. Soms is dat uit onzekerheid. Dat is uit onzekerheid dat je jezelf wil bewijzen. Maar je gaat dan op dat podium staan. Je stelt je heel kwetsbaar op. En mensen hebben dan een oordeel over jou, maar je bent maar een stukje van die persoon die daar op dat podium staat. Ja, en dan word je nog onzekerder van, natuurlijk. En dat is moeilijk. Ik vond dat heel moeilijk, ja.
En waarom is dat bij de radio minder?
Omdat je minder zichtbaar bent. Ja, ik denk dat het dat is. Omdat je minder zichtbaar... Kijk, er zijn ook veel collega's... Die het wel graag hebben, hè, van kijk naar mij. Hè. Maar ja, er zijn er ook heel veel. De meeste radiocollega's die hebben zoiets van laat mij maar in mijn studio zitten. Ja, ja, dat is intiemer. Dat is persoonlijker. En ja, je stelt je minder kwetsbaar op of zo.
Maar is het dan achteraf zo dat je zegt van ja, maar radio is wel... Ja, achteraf, je doet nog altijd radio terug, elke dag. Maar dat radio, dat je het gevoel hebt dat meer voor jou is dan televisie?
Ja, dat ligt eraan, want er zijn twee soorten van tv-programma's die je kan maken. Hè. Als je het soort van tv-programma's maakt die Annemie Struijf maakt, ja, dat is eigenlijk radio met beeld bij. Hè. Dan heb je het over iets, dan ligt het accent niet op jou.
Ah ja.
En dat is inhoud maken en dan stel je je niet zo kwetsbaar op, want... Daarom doe ik mijn job graag. Luc Appermond zei mij dat vroeger altijd, van wat is het... Wat is een goede presentator, of wat is een presentator die lang mee kan gaan? Dat is iemand die iemand anders kan laten schitteren. Die de juiste vragen stelt, die de juiste houding heeft, waardoor een andere persoon zich zo ongeremd voelt om zichzelf te kunnen zijn. Ja. Maar in een showbiz-programma of in een showprogramma, ja, ligt het accent op jou. En dat weet ik, dat is niks voor mij.
Okay.
Maar reportageprogramma's... Oh, zo'n reisprogramma zou ik nog heel graag maken. Ja, maar wie nu?
Huh? Iedereen wil dat wellicht. Ja, nee. Zeg, reis is vaak van India. Je zei, noem dat straks ook wel even Portugal?
Ja.
Je bent graag in Portugal.
Ja, dat is onze tweede thuis.
En waarom is dat?
Ja. Geen flauw idee. In de jaren 70, toen Portugal nog een dictatuur was, zijn mijn ouders daar voor de eerste keer naartoe geweest. 1972 was het. En... Ja, zij zijn blijven gaan. Dat was toen echt nog ja, naar de middle of nowhere reizen. Hè. Er waren geen autostrades, dat duurde dagen eer we daar waren. En wij zijn daar blijven naartoe gaan en ondertussen is het dorp waar wij zijn, dat is familie. Toen Anna Julia geboren is, zijn naar hier gekomen. Als daar iemand trouwt, dan gaan wij naar daar. Dat is echt familie, ja. Dus mijn ouders verdelen hun tijd tussen Portugal en België. En ik ben van plan om dat ook te gaan doen. Later is niet zoveel later meer. ja, dat is een tweede thuis.
Ja. Ja. Dus je kijkt dan naar uit om zo dan wat halftijds of
ja,
zo in Portugal te wonen?
Ja,
echt,
ja. Natuurlijk, mensen zeggen altijd, later als ik met pensioen ben, trek ik naar het buitenland. Maar ja, dan is het eigenlijk het moment om terug naar België te komen. Want ik voel wel, ik heb al een paar keer daar in het ziekenhuis gezeten. Het is toch niet zoals hier, hoor. En dan denk ik, wij hebben het niet zo slecht in België. Dus zo echt in het buitenland gaan wonen als je ouder wordt, ik weet het niet.
Twijfel. Ja. Nee, okay. Goed. Oké, jouw tweede boek, een reis... verhaal hilarisch, zeg je. Ik ben heel benieuwd. William Sutcliffe, Ben je ervaren, heet het. Oké, wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek is een boek van Alain de Botton, waar ik, kijk daarboven, er wel een paar van gelezen heb.
Ja.
Weg van Liefde, heet het. Mm-hmm. Dat is nog niet zo oud. Een paar jaar geleden in Spanje gelezen. 2016.
Mm-hmm.
Waarom vind ik dat zo mooi? Omdat dat heel veel zegt over relaties. Het boek is eigenlijk gewoon het verhaal van twee mensen die verliefd worden, die trouwen, die kinderen krijgen, die relatieproblemen krijgen, die toch verder gaan. Het is eigenlijk het leven beschreven. De feiten, de interpretatie van de feiten en wat zegt de filosofie erover. Daarover gaat, dat is het boek.
Dus is dat een roman? Nee.
Ja, dat is een soort van roman. Dus het verhaal van twee mensen.
Maar wel met de interpretatie erbij of zo, zeg je?
Met de interpretatie erbij. Okay, dus je hebt eerst het verhaal, wat doet zich voor, dan de interpretatie, de psychologie, en dan wat zegt de filosofie erover.
Okay.
En dat heeft mij veel geleerd over relaties. Bijvoorbeeld, wat ik ervan onthouden heb, want het is al een aantal jaar geleden, hier heb ik nog wel dingen in aangeduid. Op een gegeven moment, twee mensen leren elkaar kennen. Mm-hmm. Zij is een Britse, hij is van, ik weet niet meer welk land, gevlucht uit een oorlogsland. Een klein detail. Hij wil alleen maar slapen met het raam dicht en zij zegt, nee, het raam moet open, het is hier te warm. En ze krijgen daar ruzie over. Onnozel, hè? Dan komt er de interpretatie die zegt, maar hij is gevlucht uit een land waar het oorlog is en waar er constant het geluid van bommen was 's nachts. Dus die man heeft heel veel schrik van geluid 's nachts. En dat is waarom hij het raam dicht wil. Maar dat wordt nooit uitgesproken, dus daar is ruzie over. En dan denk ik, dat is het. We moeten in relaties vaker naar elkaar luisteren en vragen, maar waarom wilde jij het raam eigenlijk dicht? En dan is dat toch niet zo erg om het raam dicht te doen. En dat is heel vaak in relaties, dat we te weinig luisteren of dat we te weinig gevoelig zijn voor waarom zegt iemand iets. En dat heb ik geleerd uit dat boek. En dat zijn kleine dingen die dat ik denk van, ah ja, als Fred zegt dit, dan denk ik, ja, maar waarom zegt hij dat? Ik moet niet zo direct zeggen, nee, ik wil dat niet. Pas op, dat is een oefening van elke dag, hè. Want ik heb ook mijn reden waarom ik dat wil. Maar het is een kwestie van naar elkaar te luisteren. En soms is te denken van, ja.
En heb je dat boek dan zo gelezen in functie daarvan? Of
nee.
Oh, nee.
Nee, ik lees Alain de Botton heel graag. Ja. Hoe Proust je leven kan verzachten, vond ik ook heel mooi. Ik heb ooit een theatervoorstelling gemaakt met de kunst van het reizen in mijn achterhoofd, omdat ik dan graag op reis ging en omdat ik dat ook een heel mooi boek vond.
Mm-hmm.
Ik weet, ik lag in de hangmat in Spanje en ik ben beginnen wenen op het einde. Ik was gisteren nog eens terug in het boek aan het lezen en een van de laatste bladzijden, daar zei eigenlijk van, we zijn nu zoveel jaar getrouwd en eigenlijk ben ik nu pas klaar voor het huwelijk. En dan dacht ik, ja. Ah, hier. De truc is misschien niet om een nieuw leven te beginnen. Wacht, hè. Nee, dat was het niet. Ja, de truc is misschien niet om een nieuw leven te beginnen, maar met een minder verveelde, afgestompte blik te herbeginnen met het oude leven. Ja, zo van dat je... Ik weet het niet meer. Oh, hier. Het gaat erover dat je zo altijd terug kiest voor elkaar. Ja, wat ik vind dat misschien te weinig gebeurt...
En waarom zei ik moest daarvan wenen? Waarom? Omdat het herkenbaar is? Of waarom?
Ja, weet ik, hè. Waarom moet ik zo vaak wenen met boeken? Weet ik veel. Ja, ik kan zo'n zin hebben en denk, Ja, omdat ik... Ik weet het niet. Ja. Ik moet, ja, heel vaak wenen. Ja.
Maar dat is mooi. Hey, ik vind dat is ontzettend mooi natuurlijk, dat de woorden van iemand anders je zo emotioneel maken. Want je zegt dat het... Je hebt al vaak gezegd van dat jou heel erg ontroert.
Ja.
Dus, ja, ik vind dat ontzettend
mooi. Er staan hier heel mooie zinnen in. Gewoon zinnen, ja. Die goed zijn voor iedereen in een relatie.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk... In de kunst van het reizen komt dat ook voor, dat is zowel, denk ik, wat de filosofie van Alain de Botton, van alles anders te bekijken. Hè? Dat was in de kunst van het reizen ook zo mooi, dat hij zei, je neemt jezelf overal mee op reis. Je moet niet naar de andere kant van de wereld gaan om de waarheid te ontdekken. Maar, zei hij, sta eens op en bekijk uw eigen kamer eens met de ogen van een reiziger. Of stap 's morgens uw deur eens uit, ga naar de tram, maar bekijk uw straat, uw buren, de bomen in de straat eens met de ogen van een reiziger. En dan ineens kijk je naar die boom die je nog nooit gezien hebt en zeg je dag tegen uw buurman die al 10 jaar naast u woont. Mm-hmm. En dat is waar, ja. Mm. En dat is ook zo met de liefde, dat is ook zo in relaties. Soms moet je dat eens vanuit een ander standpunt bekijken.
Yeah.
Want de waarheid bestaat natuurlijk niet.
Yeah.
Ja.
Ben je iemand die vaak zo een boek leest, en want je zegt nu dat je dat in je leven toegepast hebt, hè? In je dagelijks leven, gebeurt dat vaak dat je zo een boek, ja, zo van die zelfzorgachtige boeken, versta je, dat je zo ja. iets zo leest en dan denk je van, oh ja, dat ga ik gebruiken in mijn leven, dat ga ik doen vanaf nu.
Als je dat nu aan Fred vraagt, dan zegt hij, ze doet dat niet, hè. maar dat ga ik doen. Nee, maar, en zo van die zelfzorgboeken, die staan er niet, hè? En die heb ik dan ook weggedaan. Er is er ene die ik ooit wel gehouden heb. Nee, maar dat is in alle boeken, hè? Dat er altijd wel iets... In de boeken die ik onthouden heb, dat er altijd zo wel iets in staat waarvan ik denk, maar ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, en dat is zoals van op reis terugkomen of een nieuw jaar dat je denkt, een goed voornemen, ik ga het anders doen.
Ja, ja, ja. Ja, je leert echt wel van je boeken,
ja.
Jij.
Ja.
Dat is wat jij vertelt.
Ja.
Je leert daar echt van, zo heel bewust en heel ontroerd zelfs.
Ja.
Hè? Dus je hebt al 3 keer bijna verteld van, ik heb daar iets van genomen en in mijn... Ja, zo heel mooi.
Ja, ik ben nu zo in Nino Haratischvili. Ik heb haar leren kennen deze zomervakantie, omdat ik het 8e leven gelezen heb van haar. En dat is eigenlijk een beetje over de geschiedenis van Rusland, hè. Zij is een Georgische. En het gaat eigenlijk over al die, moet ik ze dictators noemen, al die presidenten van Rusland,
mm-hmm.
Aan de hand van 7 generaties vrouwen eigenlijk. En dan dacht ik, dat is ook zo een wereld die wij niet kennen, hoe dat die mensen moeten leven. En nu ben ik dus in haar meest recente bezig, Het Schaarse Licht.
Ben je nu aan het lezen, ja.
Dat ben ik nu aan het lezen. En dat is eigenlijk Georgië. In de jaren 1990, toen ze afhankelijk waren van Rusland en dat er bepaalde delen van Georgië zich ook moeten afscheiden of wilden afscheiden. En dat gaat dan ook over 4 vriendinnen in het kader van een land in oorlog eigenlijk. En dat vind ik nu ook wel heel interessant om dat te lezen. Als je dan nu hoort wat in Oekraïne zich afspeelt, dan heeft dat zich daar eigenlijk ook afgespeeld. Dan denk ik, dat is ook wel belangrijk in de literatuur. Allee, vind ik ook wel interessant om te lezen. Zo.
Ja.
En hoe die mensen moesten leven. Ik zei gisteren nog tegen Fred, die hebben daar geen water, geen licht, geen eten. Wij zijn toch gelukkige mensen, wij hebben nog geen oorlog meegemaakt. Wij zijn een generatie die geen oorlog heeft meegemaakt. Waar op de wereld kan iemand dan nog zeggen?
Mm-hmm.
Alleen geen oorlog meegemaakt, niet aan de lijve ondervonden.
Yeah,
We ondervinden de gevolgen van oorlogen.
Yeah.
En we leven in een crisis, maar we hebben water, we hebben licht, we hebben...
Ja. Zeg, en... Hier liggen nog 2 boeken. Kan je daar iets over vertellen? Dus...
Ja, ik kon niet kiezen.
Nog extra, mag hoor.
Ja, dat is van mijn conservatoriumperiode.
Dit is wat, ik even zeggen.
Ja,
Nietzsche's tranen van Irvin D. Yalom.
Ja.
Ik voel daar dingsken bij. Hoe heet hij? Allee? Ludo Awicht.
Oh, nee. Het is wel die periode gelezen, natuurlijk. Deze heb ik van... ik denk dat het deze is van Albrecht en Katrien gekregen van mijn verjaardag. Eerste.
Oh.
Ja.
Maar staat er een hele tekst geschreven?
Marsman, geef me een mes. Ik wil die zwarte zieke plek uit mijn lichaam wegsnijden.
Wat is dat?
Voor Anja, met heel mijn hart.
Goed. Ja. Ah ja, van Katrien.
Katrien
van Doorne.
Ja.
Jouw Radio 2-collega van beide madammen.
Ja, en mijn studiegenoten ook.
Studiegenoten ook?
In 1995 heb ik van haar gekregen. Ik wist niet dat ik die van Katrien gekregen had.
Ja, het staat hier.
Ja, ik dacht, ja,
en
ja.
Ze heeft een gedicht van Hendrik Marsman.
Ja, dat is haar lievelingsgedicht.
Ah, voilà.
Ja.
En dus met veel liefde. En dan, en waarom ligt het hier? Waarom
wel, dan moet ik haar eens vragen waarom ze die toen aan mij gegeven heeft. Want Katrien leest niet zo graag.
En mensen zeggen, dat boek geeft ze nu.
Ja, ja, dus ik, dat weet ik. Maar ik vond dat een geweldig boek. Ik heb er nadien nog van hem gelezen, hoor. Dat is bij de Ypsilon daar beneden. Het raadsel Spinoza, zie ik daar nog staan.
Mm-hmm,
ja,
mm-hmm.
En de therapeut. Dit boek, super interessant. Maar vraag mij niet echt veel meer naar de uitleg. Waar het over gaat, is over Nietzsche, die in de steek gelaten is door Lou Andreas Salomé, hè, die, waar veel filosofen en kunstenaars nogal verliefd op waren. En ze zegt, jij moet met een therapeut gaan praten. Ga eens praten met dokter Breuer. En dokter Breuer is samen met Freud de grondlegger van de psychoanalyse. Ja. En ze gaan dan praten met elkaar. Breuer heeft net een patiënt, Anna O., waar Freud dan ook mee bezig geweest is. Of die twee heren die ontmoeten elkaar. En dat zijn super interessante gesprekken. Ja, want ja, ze bestuiven elkaar eigenlijk. En daar gaat het eigenlijk over.
Maar het is een roman ook?
Het is een roman. Ja, het is een roman. Het is een roman. Er zou een deel is waar natuurlijk, want ze hebben alle twee bestaan.
Ja.
Ja, dat lees ik heel graag. Zo, ja, gebaseerd op de waarheid, maar toch ook
geromantiseerd. Ja. Dat er toch echte feiten, zoals bij Nino Haratischvili is dat ook zo, hè?
Ja.
Dat zo eigenlijk wel een roman is gebaseerd op gesitueerd in een echt geheel of zo.
Ja.
En wat is dit dan? Frank Westerman deed hier ook Ararat.
Ja, dat vond ik toen ook een zeer tof boek, omdat de berg Ararat is in Armenië. Ja. En dat zou de berg zijn waar tegen de ark van Noah vergaan is. En ja, dat ligt op een zeer cruciaal punt in de politiek. Allemaal landen die samenkomen daar, die met elkaar in oorlog zijn. Maar ja, voor de gelovigen is dat ook een zeer heilige berg. Want ja, daar zou dan nog de boot liggen. En ja, dat is ook een vulkaan. Dus voor de geologen is dat ook een zeer belangrijke berg.
Ja.
En daar gaat dat boek eigenlijk over. Het gaat eigenlijk over het contrast tussen de wetenschap en het geloof. Want heel lang is men op die berg niet mogen opkomen, omwille van het is een heilige berg. En hij gaat die dan toch beklimmen, Frank Westerman. Maar het gaat eigenlijk voor mij... Het is lang geleden dat ik hem nog gelezen heb, maar ik was toen heel erg met het godsbeeld bezig, zo geloven of niet.
Mm-hmm.
En dat vond ik daar heel interessant in, de wetenschap tegenover het geloof. Hè. Ja,
en ben je eruit uit het godsbeeld?
Ja, ik ben er zeer erg uit. Ja, ik geloof in de wetenschap.
Ik zag al aan jou knikken heel duidelijk welke richting je eruit was.
Ja, maar toch... Toch, mijn onkel bijvoorbeeld is op dit moment heel erg ziek. En toen hij de eerste keer geopereerd werd, toen... Dan, oh God, laat hem genezen. En dan dacht ik, wat zeg ik nu?
Mm-hmm.
Toch blijf je zo vanuit je katholieke opvoeding zoiets hebben van... Oh, God. Maar God heeft niet geluisterd, dus ik geloof niet in God. Nee,
voor de onkel, nee, echt niet.
Nee. Dus dan denk ik, ja, laten we geloven in de wetenschap en in het goddelijke van de dokters.
Voilà. Een luisteraar van de podcast, die heeft zo'n beetje een vraag, je hebt al even op gealludeerd. Als je een druk leven hebt, hè, dus, hoe doe je dat eigenlijk om toch nog te lezen? Je gaf het voorbeeld met je collega die gaat lopen.
Gaat sporten.
Maar dus, hoe krijg je... Luisteraar, vraag dat. Hoe krijg je in een druk leven daar toch nog dat lezen ingepropt, als het ware? Hoe heb je daar tips voor, of tactieken voor, die je zelf toepast?
Ik heb het afgelopen jaar zeer weinig gelezen. Dus nee. Want mijn hoofd moet wel vrij zijn om te kunnen lezen. En er zat zoveel in mijn hoofd dat ik echt... Ik ben sinds de zomervakantie terug weer begonnen, maar in het voorjaar van vorig jaar heb ik echt geen boek vast gehad. Mm-hmm. Het ging niet.
Mm-hmm.
En wat mijn tip altijd is, ik heb van die opstapboeken.
Ah.
Bijvoorbeeld Ben je ervaren, Nikki French, De Zeven Zussen.
Ah, lichte, lichtere boeken,
van die lichte boeken. Ja?
die vlot doorlezen.
Iemand, of ja, zo, Jonasson daar, die vlot doorlezen, waar je niet moet over nadenken. En dan begin je te lezen en dan ineens komt dat plezier van dat lezen weer terug. En dan denk ik, ah ja, ja, ik ben vertrokken. En dan, ja, en dan ben ik vertrokken naar een volgend boek.
Ja.
En dat is, gebeurt spontaan. Want dat is zelfs tijdens de zomervakantie, hè, omdat ik heel weinig gelezen had in het begin van het jaar. Dan dacht ik, oh nee, ik ga niet aan een boek beginnen, nee, nee, nee. En dan begin ik met zo'n een boekje waar ik vrolijk van word, of een spannend boek. Ja, en dan heb ik het achtste leven gekocht op mijn... het achtste leven gekocht op mijn e-reader. En dan was mijn dochter super kwaad. Mama, jij bent verslaafd aan boeken. Ik zeg, jij bent verslaafd aan TikTok.
Hoe oud is ze nu?
14.
14.
We hadden alle twee gelijk, dus ja.
Voilà, goed, hè? Ja. Okay. Dankjewel voor jouw drie boeken. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Dus wat was jouw eerste boek, los van de extras?
Anna, Hanna en Johanna van Marianne Frederiksen.
Twee.
Ben je ervaren van William Sutcliffe.
En drie.
Weg van liefde van Alain de Botton.
Ja. En was nu, had je nu terecht zien we?
Ja, ja. Ik denk altijd van, ben ik wel interessant genoeg om daar iets over te vertellen? En weet ik het nog wel? Kan ik ga kunnen antwoorden op zijn vragen?
Of moeilijke vragen.
Ja, ik dacht, ik moet je allemaal teruglezen, want ik weet het niet meer.
Studeren.
Ja, maar ik had het niet gedaan.
Dat is heel leuk. Dank je wel voor jou.
Ik vond het ook zeer fijn.
Dank je wel. Super. En veel succes.
Dank je.
En veel leesplezier.
Dit was mijn gesprek met Anja Daams. Zo mooi hoe ze zegt dat woorden haar zoveel doen. Hè? Zo belangrijk zijn voor haar. Check wimoosterling.be voor de foto van haar boekenkast. Foto van wij samen, de show notes en de nieuwsbrief. Drie dingen die bij deze podcast hoort. Volg drie boeken op Instagram. 3_boeken. 3 in letters geschreven. Geef sterren of een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent, als dat kan. En laat vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze aflevering met Anja Daams moeten luisteren. 2, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.